Ik wilde vanmiddag met u een schriftgedeelte lezen uit... Dan moet ik even kiezen. Nou, vooruit. Uit Johannes 20. Ja, ik moest echt even kiezen. Er zitten hier mensen vooraan te lachen. Want die waren er vanmorgen bij toen ik gesproken heb in Waddinxveen. En toen heb ik ook gelezen uit Johannes 20. Dat doen we nu weer, maar we gaan nu verder, heb ik beloofd, waar we vanmorgen gebleven zijn. Dus ik lees Johannes 20 vanaf vers 24. Daar staat, en Thomas, een van de twaalfen, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien, doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Na deze openbaarde zich Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias, en hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en 2 anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Dus hij zeide tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. En als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis erop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En dit was de 3e maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. En dat is dan eigenlijk nog maar een deel van het verhaal, want de geschiedenis van de opstanding van Christus begint al in het begin van Johannes 20, uiteraard, en het strekt zich ook nog verder uit over hoofdstuk 21. 2 hoofdstukken lang, waarin wij verschillende geschiedenissen vermeld vinden, die allemaal verband houden met de opstanding van Christus. Hier verzameld, heel uitdrukkelijk, door Johannes, die de evangelie geschreven heeft. En ik heb ook met opzet vers 30 en 31 meegelezen, waar Johannes zei dat Jezus nog veel andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan had, die weliswaar niet zijn opgeschreven. Maar dat betekent in elk geval dat de tekenen die zijn opgeschreven, die zijn geselecteerd. Die zijn met een bepaald doel bijeengebracht. Er staat er trouwens ook echt bij. Er staat, deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, enzovoorts. Maar de gedachte is dus dat de geschiedenissen ook zoals ze hier vermeld staan, zijn geselecteerd op hun inhoud. Het gaat er dus om dat juist deze geschiedenissen bij elkaar horen, omdat ze ook gezamenlijk een bepaalde waarheid of een bepaalde gedachte overbrengen. Dat zo is, dat blijkt ook wanneer we deze geschiedenissen allemaal achter elkaar volgen. Want In de eerste plaats is het zo dat we hier het verhaal vinden van de twee discipelen, Petrus en de andere was ongetwijfeld Johannes, hoewel zijn naam niet genoemd werd, die gezamenlijk naar het graf gingen. Wel, niet als eersten, want er was al een eerdere geweest, namelijk Maria Magdalena had zich eerst even gemeld. Dat staat in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk, van hoofdstuk 20 wel te verstaan. Was eerst Maria Magdalena bij het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen. Dat wil zeggen, de opstanding was al duidelijk een feit. Wij begrijpen dat achteraf in ieder geval duidelijk. Maar zij gaat terug naar de discipelen, ze gaat speciaal naar Petrus. En Petrus en Johannes zijn dan de eersten die volgens dit verslag althans naar het graf gaan. En dan staat er zo fraai in vers 3 van Johannes 20. Petrus ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen gelijk. Dat wil zeggen, ze gingen gelijk van start. En dan staat er, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. Deze andere discipel is ongetwijfeld Johannes. Staat er niet bij, maar we denken dat het zo is. Johannes liep dus sneller dan Petrus. Ze gingen dus gelijk op pad. Ze vertrokken gelijk, er was geen verschil. Het was gewoon op je plaatsen, klaar, af. En dan gingen ze dan met z'n tweeën. Nou ja, zo staat het hier. Ze begonnen gelijk. En het blijkt dat Johannes harder kon lopen dan Petrus. Dat zouden wij niet gedacht hebben, maar het was nou eenmaal zo. Maar de voorsprong die hij gehaald had, verloor hij ook. Want er staat uitdrukkelijk, hij kwam het eerst tot het graf. En als hij nederbukte, vers 5, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Dat wil zeggen, hij was bij het graf en hij keek wel in het graf, maar daar bleef het bij, hij bleef buiten staan. Waarna dus Simon Petrus kwam, volgens vers 6, hij volgde hem en ging in het graf en zag ook de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, die zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. En dan komen we bij vers 8 waar staat, toen ging dan ook de andere discipel in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag en geloofde. Dus degene die het eerste was, ging als tweede naar binnen en er staat, hij zag het en hij geloofde. Ik denk niet dat ik dat nog uit hoef te leggen aan deze plaats. Dat hoop ik tenminste maar. Maar ik zal het wel even doen. Maar heel in het kort. De gedachte is namelijk heel eenvoudig. Dat degene die het eerst te maken hadden met de opstanding van Christus, waren degene die er geen deel aan kregen. Maar degene die er pas veel later mee te maken kregen, uitgebeeld door Petrus, zijn degene die er het eerst deel aan gekregen hebben. Johannes kwam bij het graf en bleef bij het graf en ging er niet in. Maar Petrus ging wel degelijk het graf in en ook weer uit, uiteraard. Maar hij deelde daarmee het lot van de Heer Jezus zelf. Hij ging het graf in en ging het daarna weer uit. Typologisch betekent dat gewoon dat hij deel kreeg aan de opstanding van Christus, uiteraard. Maar er was iemand anders, was er eerder, maar die niet. Die ging niet in, dat was Johannes. En wat het uitbeeld is duidelijk genoeg. Deze Johannes is uiteraard een beeld van, laten we zeggen, Israël. Aan wie het nieuwe verbond gepredikt was, aan wie de Messias gepredikt was, de zaligheid die beloofd was aan Abraham en zijn, niet zaad zeggen, maar aan zijn afstammelingen zeg je dan gewoon, hè? Adam en zijn families, Abraham en zijn familie bedoel ik maar in ieder geval het volk Israël, aan hen was het gegeven, voor hen was het bestemd. Maar toen het eenmaal zover was, kregen zij er inderdaad geen deel aan. Johannes bleef buiten staan, zoals Israël tot op vandaag aan de dag als volk nog steeds een buitenstaander is. Maar zij die verre waren, zij die niet zo hard liepen, zij die later kwamen, de tweeden, dus uitgebeeld door Petrus, zij waren degene die als eerste een deel kregen aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het zal duidelijk zijn dat Petrus hier gewoon een uitbeelding is van de gemeente. Johannes een beeld van Israël, Petrus een beeld van de gemeente. Dat Petrus een beeld is van de gemeente, dat is wel erg makkelijk. Petrus was de eerste onder de discipelen die ronduit op de vraag zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En daarna was het de Heer die zei, voortaan heet je Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, zodat de oprichting van de gemeente, de bouw van de gemeente primair wordt toegeschreven toch aan Petrus, waarna bovendien tot hem gezegd werd, laat ik het dan maar meteen met eigen woorden zeggen, er werd tot hem gezegd dat hij de eerste spreker zou zijn, als het zover zou zijn. Op de Pinksterdag dus. En nou zeg ik het maar heel vlug, en anders dan luistert het bandje maar van vanmorgen. Hè? Dat kan ook nog. Dus dat is de gedachte. Peter staat voor de gemeente. Peter zelf is die steen. Zoals Christus zelf de steen is en zoals het hier ging om een steen die voor het graf werd weggerold enzovoorts. En zoals de gemeente bestaat uit levende stenen die toegevoegd worden aan die ene steen die door de bouwlieden verworpen was, maar die door God zelf, door de Heer zelf geworden is tot steen des hoofds des hoeks enzovoorts. Dus wat u vast moet houden is dat we in dit stukje geschiedenis hier, deze paar versen aan de opening van Johannes 20, al te maken krijgen met dit verschijnsel, dat degene die de eerste is de laatste zou zijn en dat de laatste de eerste zou zijn. En bovendien, die eerste die laatste zou zijn, namelijk Israël, hier dan Johannes, dat Israël zou tot geloof komen, wij weten dat uit de Oud-Testamentische profetie, nadat het eerst gezien had met de ogen. En precies zo staat er over Johannes, hij ging in, hij zag het in vers 8 en geloofde. Precies zo. Dus de weg van Johannes hier in Johannes 20 vers 8 komt overeen met de weg van Israël zelf, zal als laatste binnengaan. U vindt dus de omwisseling van Johannes en Petrus, omwisseling van Israël en de gemeente. U vindt dat echter nog een keer, doordat de vrouw die eerst komt tot het graf, Maria Magdalena, bij die eerste keer de Heer niet ontmoet, maar pas bij de tweede keer. Zij gaat eerst, gaat ook niet het graf in, gaat terug en pas later, vanaf vers 11, vinden we haar opnieuw bij het graf en zij ontmoet dan de Heer. Zodat we daar precies hetzelfde verschijnsel vinden, dat zij niet in eerste instantie, maar pas in tweede instantie een ontmoeting heeft met de Heer. En het zal ook duidelijk zijn, dat als Maria Magdalena die eerste keer bij het graf komt, is zij ongetwijfeld een type weer van Israël, terwijl als ze de tweede keer komt, opnieuw, andere mogelijkheid, blijkt zij een beeld te zijn van de gemeente. Dat is op zich niet zo moeilijk, omdat de vrouw, ook deze vrouw, nou eenmaal de uitbeelding is van alles wat de Heer dient. Alles wat in een dienende relatie staat ten opzichte van de Heer. Ik weet wel, voor sommigen is het wat moeilijk, maar dat wendt wel. Na verloop van tijd begrijpt u dat vanzelf. Als hier de gemeente wordt voorgesteld in de gedaante van deze vrouw, Maria Magdalena, dan is dat omdat de gemeente hier voorgesteld wordt als ondergeschikt aan de Heer Jezus Christus. En als hem dienend. Zo gebeurt dat later ook inderdaad in de Paulinische brieven. Dat is nou eenmaal zo. Als de gemeente de Heer dient, dan is de gemeente een vrouw. Als de gemeente met Christus zal regeren, wordt de gemeente uitgebeeld als man. Dat is heel eenvoudig. Dat blijft de hele Bijbel zo. Dat is niet alleen in verband met de gemeente zo, maar zelfs in verband met Israël zo. Als je de studies van Hosea aan deze plaats gevolgd hebt de laatste maanden, dan zult u hetzelfde verschijnsel ook gemerkt hebben. Israël is een vrouw, omdat het de Heer dient. Aan de andere kant is Israël een man, want het is de zoon die uit Egypte geroepen is, enzovoorts. En dat is weer zo, omdat het met Christus zal heersen, een heerschappij hebben. En dan wordt het in de mannelijke hoedanigheid voorgesteld. Maar goed, deze vrouw, Maria Magdalena, die dan vanaf vers 11 een ontmoeting heeft met de Heer en ook bij het graf komt, enzovoorts. Wel, in tweede instantie, wel, zij is daar de uitbeelding van de gemeente. Maar u vindt precies hetzelfde verhaal dus. De eerste keer wordt het niks, de tweede keer gebeurt het pas. Het eerste loopt mis, het tweede is definitief. Het eerste is een uitbeelding van Israël, het tweede is altijd de uitbeelding van de gemeente. En dat is hier dus ook zo, in dit volgende gedeelte vanaf vers 11. Maria verschijnt dan en ze bukte zich en ze ging dus het graf in, zegt vers 11. Nu wel, en inderdaad, vervolgens ontmoet zij de Heer, zijn genadige. Men moet kennelijk eerst het graf in, om daarna, als men weer buiten is, de Heer te ontmoeten. Buiten. Men moet er eerst in. En dan pas dat is het, hè. Men moet eerst met Christus gestorven, begraven zijn en opgewekt zijn om hem te kunnen ontmoeten. De Heer zou zeggen tegen Nicodemus, je moet wedergeboren zijn om hem maar te kunnen zien. Nou ja, zijn koninkrijk. Maar je ziet de koning ook niet voordat je wedergeboren bent. Zo is het nou eenmaal. En zo is het hier dus ook. Er staat dan, zij weende, ze bukte en ze ging het graf in. En ze zag twee engelen in witte klederen zitten. Dat is het oude verhaal wat ik hier al wel vaker verteld heb, nietwaar? Over die twee mannen en twee engelen enzovoort. Dat licht ik niet meer toe. Dus altijd een beeld van de gemeente zelf. Dat is heel eigenaardig, maar het is zo. Ik heb vanmorgen achteraf nog uit moeten leggen dat deze twee engelen een beeld zijn van de gemeente als getuigen. Engelen zijn immers boodschappers. Deze twee engelen zijn daar om te getuigen van Christus. Ze zijn een uitbeelding van de gemeente in de getuigende functie. Ze is getuige over de dood en opstanding van Christus enzovoorts. En maar deze vrouw is een uitbeelding van de gemeente in haar dienende relatie tot Christus. Spreekt dus over gewoon de gemeente. Allemaal spreekt het over de gemeente in dit geval, maar dan in verschillende hoedanigheden. Zo vinden we dat hier in de Staten, dat die twee, daarvan staat de een zat aan het hoofd en de ander zat aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had, dat is vers 12, zodat maar duidelijk is dat die twee inderdaad nauw verbonden zijn met de persoon van Christus zelf, en dat is wat we mochten verwachten. En dan wordt er gevraagd, wat weent gij? En dan zegt zij, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Kortom, hij blijkt verborgen te zijn. Dat moet duidelijk zijn dan, hè. De Heer is weg, de Heer is verborgen. En dat is uiteraard de uitbeelding van onze tegenwoordige bediening. Waarin het koninkrijk verborgen is, waarin de koning verborgen is. Wij weten dat hij leeft. Hij was ook het graf uit. Wij weten dat hij hier niet is. Maar waar is hij dan wel? Wel, wat we ervan weten is alleen maar omdat het ons medegedeeld is. Maar hem zien doen we ook niet. Wij zouden het ook niet weten als het ons niet gezegd werd. Hij is verborgen inderdaad. En ze zegt het ook uitdrukkelijk. Ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als ze dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Dus ze zou het graf weer uitgaan en dan staat er en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Zij herkende hem niet direct. En dat komt ongetwijfeld, ik zeg het maar weer heel kort. Dat komt ongetwijfeld omdat hij weliswaar was opgestaan. Maar dan niet in de zin van dat hij weer terug levend geworden was. Maar hij was levend geworden. Niet als onderdeel van de oude schepping, maar als onderdeel van de nieuwe schepping. De eenvoudige waarheid is deze, dat er ook voor de opstanding van Christus heel wat mensen uit de dood ooit zijn opgestaan. Trouwens, toen hij stierf, stonden er nog velen op. Op datzelfde moment. En toen 3 dagen later de Heer zelf opstond, staat er toch van hem dat hij was de eerstgeborene uit de doden. De eerstgeborene aller creaturen, de eersteling dergenen die ontslapen zijn enzovoort. Wel, dat laat zich eenvoudig verklaren, want hij is namelijk niet opgestaan puur terug in het oude, maar hij is opgestaan als eersteling van een nieuwe schepping. Ik heb vanmorgen ook gezegd, toen Lazarus uit de dood opstond, dan hebben ze hem eerst moeten uitwikkelen, uitpellen, hè? Dat, ja, zoiets. Dat wordt ook gezegd, dat moest gebeuren. Terwijl toen de Heer uit de dood opstond, stapte hij gewoon uit zijn kleden. Uit de doeken waarin hij gewikkeld was. De doeken bleven opgerold en wel, ze waren immers om hem gerold, uiteraard. Die doeken bleven zelfs opgerold liggen, staat er ook in vers 7. De doeken, de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, die lag in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Sommigen zeggen het was dan netjes opgerold enzovoort. Nee, de gedachte is gewoon, er is niks mee gebeurd. Het was opgerold, om zijn gezicht, om zijn gelaat heen opgerold en hij is er gewoon uitgestapt. Dus niks bijzonders. Later in dit hoofdstuk stapt hij niet alleen uit de doorkleding, maar stapt hij gewoon een afgesloten ruimte binnen. Hetgeen bewijst dat hij dus niet terugkwam in het oude lichaam, maar dat het lichaam waarin hij kwam, er inderdaad veranderd is. Hij was het wel, er was ook niet een werkelijk ander lichaam. Hij had niet 2 lichamen, hij ging de een uit toen hij stierf en stapte in het ander toen hij opstond. Maar het is wel zo dat het lichaam wat gestorven was, veranderd werd in zijn opstanding. Van andere aard, andere hoedanigheid aannam. Het was in zekere zin hetzelfde lichaam, omdat er geen ander is. Maar in andere zin was het een ander lichaam, omdat het qua structuur en aard wel degelijk veranderd is. Het werd een lichaam van een nieuwe schepping in plaats van een oude. Dat is een heel belangrijk verschil. Veel meer kan ik er nou ook niet over zeggen, want dan moet ik van die onvriendelijke woorden gebruiken, want dan moet ik zeggen, gij dwaas. Want de uitleg wordt in de Bijbel zo gegeven hierover. Hè? Dat begint met, gij dwaas. Hè? Geen opgewekt wordt, wordt niet levend, tenzij het eerst gestorven is, enzovoorts. En dat is in 1 Korinthe 15, dus te zijner tijd hebben we daar wel weer eens over. Maar de zaak is dat hij dus inderdaad veranderd is. En in die, doordat hij veranderd is, wordt hij niet meteen herkend. En dat blijkt ook wel, want de vrouw ziet hem staan en hij vraagt aan haar, wie zoekt gij? Want zij zoekt, de Heer is immers verborgen. Dat weten we, hij is verborgen, dus men moet hem zoeken. Nou, wie zoekt gij? En zij, merende dat het de hovenier was, zeiden tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar, Maria. En het doet zich het verschijnsel voor dat zij hem niet herkent aan zijn uiterlijke verschijning, want die blijkt dan toch wel erg veranderd te zijn, maar zij herkent hem aan het woord. Nou, dit is het Johannes-evangelie, dus we mochten niet anders verwachten. Zij herkent hem aan het woord. Ja, het Johannes-evangelie begint met, in het begin was het woord. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. Niks is tot stand gekomen dan door dat woord. In het woord is het leven, in het woord is het licht. Kortom, hij is het eeuwige woord van God. En hoewel hij stierf en uit de dood opstond, is aan zijn woord niks veranderd. En zijn stem is zelfs nog dezelfde. Later in de geschiedenis van die visvangst die we gelezen hebben, vinden we iets dergelijks. Men ziet hem wel staan, maar herkent hem niet. Maar als hij hem toeroept, doe dit en doe dat, zegt Johannes. Want dat is de schrijver van dit evangelie, zegt Johannes, hé, dat woord, dat ken ik. Hij schrijft er een heel boek over, maar hij zegt, dat woord ken ik, dat is de Heer. En inderdaad, zo was het. Zo gaat het hier ook, want Jezus zeide tot haar Maria, en zij zich omkerende zeide tot hem, Rabuni, het welk is gezegd, meester. Want Rabuni betekent dan, is eigenlijk Rabbi, meester, of ik geloof dat het eigenlijk betekent, mijn meester. Zij herkent of erkent hier hem meteen als de Heer. Zij erkent alleen niet alleen zijn opstanding. Ze zegt ook niet, hé, dat is Jezus van Nazareth. Maar ze spreekt hem meteen aan en zegt, mijn meester. Dat is opmerkelijk. Want wat lazen we er straks. Wat zei Thomas ook alweer. Oh ja, vers 28. Die zei, mijn Heer en mijn God. Gelijksoortige uitdrukking, maar wel verschillend. Maria zegt, mijn meester, en Thomas zegt later, mijn Heer en mijn God. Maria is een uitbeelding van de gemeente en die erkent de Heer Jezus Christus als haar Heer. Een van de belangrijkste dingen, of als haar meester, zo bedoel ik het. Een van de belangrijkste kenmerken van de gemeente is dat de gemeente de Heer Jezus Christus erkent als meester. Ach, ook wel als koning, maar we noemen dat niet zo. Maar we kennen hem wel als onze meester, als degene die ons onderwijst en als degene die ons het voorbeeld geeft. We vinden dat in Johannes 13 uitdrukkelijk vermeld, als de Heer tot zijn discipelen zegt, jullie noemen mij meester. Hij zegt, dan moet je doen wat ik doe, namelijk elkaars voeten wassen. Ik heb al eens eerder uitgelegd dat die gebeurtenis inderdaad te maken heeft met onze tegenwoordige bedeling. Waarin de Heer van ons verwacht dat wij inderdaad elkaars zonde vergeven. Want dat is het uiteraard, daar gaat het uiteindelijk om. Maar het is zo omdat hij onze meester is, omdat hij onze leraar is, omdat hij onze leidsman is, want dat zit allemaal in het woord meester opgesloten. De rabbi was degene aan wie de vragen gesteld werden en de rabbi gaf dan antwoord op de vragen of als het om iets praktisch ging, dan deed hij het voor. Hij zei, doe maar als ik. En de hele Nieuwtestamentische prediking van de apostel Paulus is daarop gericht, dat we onze meester inderdaad zouden navolgen, doen zoals hij. Dat we navolgers van Christus, of zo je wilt, navolgers Gods, zouden zijn en hem erkennen als onze rabbi. Als onze meester. En dat is wat hier gebeurt. Ze erkent hem als haar meester. En dan volgt de merkwaardige woorden, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Waaruit dan volgt? Nou, wat volgt daaruit? Daaruit volgt dat hij op dezelfde dag nog ten hemel is gevaren. Ik weet niet of er een betere uitdrukking voor is, maar in ieder geval, laat ik dan zeggen, dat hij in ieder geval op dezelfde dag nog in de hemel geweest is en zich gemeld heeft bij die vader. Dat blijkt, want op dezelfde dag later verschijnt hij opnieuw en dan mag men hem wel aanraken. Het is misschien aardig om het even aan te halen. Dan verwijs ik even naar Marcus is het, geloof ik. Marcus 16, vers 12. Nou, ik moet eerst vers 9 lezen, daar staat, als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena. Nou, daar hebben we het nu ook over. En deze heengaande boodschap en het degene die met hem geweest waren, enzovoorts. En dan vers 12. En na deze is hij geopenbaard in andere gedaante aan twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Dat waren ongetwijfeld de Emmausgangers uit Lucas 24. Maar het was in andere gedaante, zodat blijkt dat de Heer niet alleen van gedaante veranderde bij zijn opstanding uit de dood, want het was al in andere gedaante. Zij herkenden hem niet, dus was het een andere gedaante. Maar bovendien veranderde hij nog eens van gedaante later op de dag. En nadat hij eerst aan Maria Magdalena verschenen was. Vraag mij nou niet waar het verschil in bestaat, want ik weet het echt niet. Ik kan het beter nu vragen, misschien dat u het gevonden hebt, maar ik niet. Maar het is in ieder geval 2 maal een gedaanteverandering. Eenmaal door zijn opstanding en eenmaal nog door zijn hemelvaart. Dat is nou eenmaal zo. Dezelfde dag ook naar de hemel gevaren enzovoort. Dat komt trouwens volstrekt overeen. Niet alleen met deze beide schriftplaatsen, maar ook met de gedachtegang van de Hebreeënbrief. Die zegt dat de Heer Jezus zichzelf geofferd heeft als de... Als hoge priester, maar ook als offer. Hij heeft zichzelf geofferd en is met zijn bloed ingegaan in het heiligdom zelf. Wel, wij weten dat letterlijk zijn bloed van het kruis droop in de aarde. En in ieder geval, het spreekt over de dood. En als het dan staat dat hij met zijn bloed is ingegaan in het heiligdom, dan spreekt het ook niet over zijn sterven zelf. Maar spreekt het over zijn opstanding. En sterker nog, spreekt erover dat hij alle hemelen is doorgegaan en verschenen is voor de werkelijke troon, voor de werkelijke ark des verbonds, zal ik maar zeggen, in de hemel zelf, enzovoorts. En dat gebeurde niet 50 dagen later, pas op Pinksteren, of 40 dagen later bij hemelvaarsdag, of wanneer dan ook, maar het gebeurde uiteraard op diezelfde dag. Zo goed als ook, als niet alleen de hemelvaart plaatsvond op dezezelfde dag, wel, zo vond ook de uitstorting van de Heilige Geest plaats op dezezelfde dag. Vergis u maar niet, dan laat u niet misleiden door de opschriften. Ook in dit schriftgedeelte, in vers 22, blaast de Heer op zijn discipelen en zegt, ontvang de Heilige Geest. En dat soort dingen gebeuren niet met een vertraging uiteraard, anders zou het wel vermeld moeten zijn. En dus ontvingen zij diezelfde dag die geest. Diezelfde dag was hemelvaart en dezelfde dag was ook de dag waarop men dat leven, de geest, de Heilige Geest ontving. Zo is het nu eenmaal. Dat laat deze dingen ook gedemonstreerd worden. Dus demonstratief gebeuren, de hemelvaart, zowel als de werking van de Heilige Geest, dat kan wel zijn, maar doet aan deze grondwaarheid niks af. Ons behoud, de hele behoudenis, de hele verlossingswerk van Christus, steunt niet op de hemelvaart of op de Pinksterdag, maar steunt op de opstanding van Christus. Daar gaat het om. En dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Hoe dan ook, van Maria Magdalena staat vervolgens in vers 18 van Johannes 20. Zij ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Dat komt dus overeen met wat we zojuist gelezen hebben in Marcus 16 ook. En dan blijkt de Heer vervolgens te verschijnen aan de discipelen. Aan de 10 discipelen staat er in mijn Bijbel boven. Maar dat 10, dat mag u rustig doorstrepen, dat staat nergens en sterker nog, dat is ook niet zo. Want het waren inderdaad minstens 10 discipelen, maar de 2 Emmausgangers waren er ook bij, want dat staat in Lucas 24, zodat dat er al 12 waren. Bovendien waren er nog vrouwen bij, want dat staat weer ergens anders, zodat we in ieder geval meer dan 12 hadden. Het waren niet de 10, de gedachte is niet dat hij aan 10 discipelen verscheen, de gedachte is dat hij aan de discipelen in het algemeen verscheen, maar er was er 1 niet aanwezig. Onwettig afwezig, zeg ik altijd maar. Ja, dus dat was het. Hij verscheen niet aan 10. Hij verscheen aan veel meer dan 10. Maar er was er 1 niet bij. En daar gaat het maar om. Want dat was Thomas. Wanneer we dan ook dit verhaal volgen, vers 19 tot en met 23. Dan blijkt in de eerste plaats dat de Heer in hun midden verschijnt. In het midden van de discipelen. Die zich blijkbaar bevinden in de ruimte die hen daar in Jeruzalem ter beschikking stond. Een paar dagen eerder ook al, namelijk de bekende opperzaal, waar de Heer ook met hen het paasmaal gevierd had, waarin hij gezegd had van, wel, gij noemt mij meester, gij noemt mij rabbi, wel, dan moet je ook doen wat ik zeg, want die hele voetwassing vond daar plaats, volgens Johannes 13, enzovoorts. Hè. Dus diezelfde plaats, driehoog, de opperzaal, nog altijd zoals altijd het hele jaar door de uitbeelding van de hemelse positie zelf. Dus die plaats waar de Heer verschijnt bij zijn discipelen, waar ze zitten in afzondering, waar ze vergaderd waren, waar de deuren op slot zaten, waar ze als het ware gevangen zaten. Wel, als je dat niet herkent als de positie van de gemeente ook vandaag, dan kan ik er nu in de gauwigheid niks aan doen. Dan zou ik zeggen, kom de volgende keer maar terug. Dan gaan we weer verder. Hè? Maar die positie op een hogere etage, afgezonderd van de wereld en met de Heer in het midden, dat is de positie van de gemeente. In de hemel, maar vanuit de aarde gezien in een gevangenis. En het is daar waar de Heer in ons midden is. Het is ook daar waar de tafel staat. En het is ook daar waar de gelovigen aanzitten met de Heer en op die wijze dan ook uitdrukking geven aan hun gemeenschap met hem. Dat is de gedachte. En vandaar dat er ook staat, vrede zij u lieden. En er staat er, de discipelen werden verblijd als zij de Heer zagen, enzovoorts. En hij blies op hen, staat er in vers 22, en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Ontvang leven. Want Heilige Geest is nog altijd gewoon leven. Zij ontvingen op dezezelfde dag het leven van Christus. De oprichting van de gemeente, zoals gezegd, steunt dan ook op deze bijzondere dag van de opstanding van Christus. Wij zijn behouden op grond van zijn opstanding. De oprichting van de gemeente is ook op grond van zijn opstanding uiteraard. En zo is het ook hier, dezezelfde dag nog, blies hij op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Het was die geest waarvan hij volgens de Psalm 51 gebeden had in zijn stervensuren. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat is inderdaad niet gebeurd. Die Heilige Geest heeft hij gehouden en hij is dus opgestaan uit de dood. Maar het is diezelfde Heilige Geest, diezelfde geest van Christus, die Christus zelf geeft aan de gelovigen. Hij blies op hen. Dezelfde wijze, denk ik, als dat hij eens blies op Adam. Zo geeft deze Heer, zo geeft God het leven. Dat is bij de oude schepping zo, dat is bij de nieuwe schepping net zo. Hij blies op hem en blazen is immers de geest. Adem is immers geest. Hetzelfde woord in de grondtekst. Het is immers leven en de Heer blaast zijn leven, zijn geest op de gelovigen. Enzovoorts. Zodat deze situatie in de opperzaal de uitbeelding is van de roeping van de gemeente, de positie van de gemeente ook, delend in de heerlijkheid van Christus, delend in zijn positie in de hemel, delend in zijn positie als verworpene, buiten de lege plaats, in de gevangenis, zal ik maar zeggen, maar boven alles delend in zijn leven, in zijn geest. En daarna gaat het verhaal verder in vers 24. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, want het was zijn bijnaam, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En dan blijkt dat Thomas ook niet bereid is het getuigenis van deze mensen te geloven. Getuigenis van de andere discipelen. Integendeel, hij zegt, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Hij gelooft dus niet in de opstanding. Ondanks dat hij behoorde tot de eersten voor wie het bestemd was, maar hij geloofde er niet in. En hij was ook niet bij hen toen het zover was. En deze Thomas, of in een andere taal Didymus, want het zijn gewoon twee verschillende talen. Deze Thomas blijkt dus voorlopig althans een ongelovige te zijn. Pas in tweede instantie, als het weer zondag is namelijk, als de dag zich herhaalt, als het weer de eerste dag is der week, dus na 8 dagen, al zeggen wij na 7 dagen... Maar naar de Joodse rekening heet dat inderdaad, na 8 dagen waren ze weer bij elkaar, was de situatie weer precies dezelfde. En toen was daar Thomas wel aanwezig en de Heer komt weer binnen, hoewel de deuren gesloten zijn. En de Heer zegt weer hetzelfde, vrede zij u lieden. En toen deed de Heer ook hetzelfde, want de eerste keer zei hij in vers 20... staat in vers 20. Dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde, enzovoorts. En hier in vers 27 heeft hij ook gezegd, vrede zij u lieden. En dan gaat het verhaal verder met, daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En dat betekent dan dat hier Thomas uiteindelijk ook tot bekering komt, bijna op dezelfde wijze. Alleen het verschil tussen de andere discipelen en deze Thomas is dat deze Thomas aanvankelijk dus niet geloofde in de opstanding. Uitdrukkelijk niet. Pas als ik het werkelijk zie, dan zal ik geloven. Het bijzondere is overigens dat die andere discipelen, die zagen ook en geloofden. Er was niet zoveel verschil. Zie. Maar alleen Thomas stelde het als eis. Moest per se een teken, een type, een teken zien, zoals van de Joden nou eenmaal gezegd wordt dat ze een teken begeren, volgens 1 Korinthe 1. Het moet dan ook duidelijk zijn dat deze bekering van Thomas een type is van de bekering van Israël in de toekomst. Na eerst uitdrukkelijk ongelovig te zijn. Het hoorde er wel bij, oorspronkelijk, het was wel voor hem bestemd, maar hij was op de juiste tijd niet op de juiste plek aanwezig. Hij zag het niet meer zitten, hij dacht, die is dood en nou is het gebeurd. Nou hebben we er niks meer aan en hij wenste niet te geloven. En dat is de situatie van Israël. Zodat we in deze twee geschiedenissen precies hetzelfde voorgeschoteld krijgen. Namelijk, we krijgen te zien het verschil tussen Israël en de gemeente. En we zien ook wat het verschil is. De een komt gewoon, de gemeente komt gewoon tot geloof zo zonder meer. En van Israël is het duidelijk dat gezegd wordt, het moet eerst zien en dan geloven. Dat is wat Thomas zei en dat is ook zoals het bij Johannes ging op diezelfde eerste dag al. Hij zag het, stond er in vers 8 en hij geloofde. Zodat we nou op minstens drie verschillende wijzen gezien hebben dat diegene voor wie het bestemd was het aanvankelijk niet geloofden. En pas later tot inzichten, tot geloof komen. Terwijl anderen die eigenlijk later in rangorde zijn, als eersten tot geloof komen. En dat is dan ook zoals het verhaal hier verder gaat. Want dan staat er dat Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. Ja, Maria zei, meester, want ze is de uitbeelding van de gemeente. Maar Thomas zegt, mijn Heere en mijn God, want hij is een uitbeelding van Israël. En die roept God aan bij de naam Heere, uiteraard, Jehovah. Mijn Jehovah, mijn Elohim, mijn God. De termen die we inderdaad van Israël mogen verwachten. Dat is een duidelijk verschil. En dan staat er dat de Heer Jezus tot hem zegt in vers 29. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En als ons dit beeld, de typologie van het verhaal is ontgaan, dan wordt het hier zonder meer rechtstreeks gezegd. Denk erom, gaat niet alleen om de discipelen en Thomas, maar er is een hele grotere groep, veel grotere groep, van wie gezegd moet worden, zalig zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat slaat uiteraard op de gemeente. En dat is wat Petrus, die ook in dit verhaal een type is van de gemeente, dat is wat Petrus later zegt. Hij zegt, het is hem die wij niet gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben. Het is precies hetzelfde. Inderdaad, wij zien niet en geloven wel. En van Israël als volk weten wij dat het pas als volk tot geloof zal komen in Jezus van Nazareth als de Messias. Nadat men hem gezien heeft en letterlijk hem zelfs gevraagd heeft, wat zijn dat voor littekenen in uw handen, wat is dat voor een litteken in uw zij enzovoort. En dat is het verhaal zoals verteld in Zacharië 12 en Zacharië 13, moet bekend gegeven zijn. Nou, daarna komen we bij nog een teken en het bevestigt ons precies hetzelfde verhaal. Ik heb het al gezegd en ik kan het nu heel vlug vertellen. Namelijk in het gedeelte van vers 21, de verschijning van de Heer in Galilea aan de zeven Tiberias, aan de discipelen. Dat wil zeggen, aan de zeven discipelen, want zijn er maar zeven daar. En zij gingen vissen, onder aanvoering van Petrus. Overigens, Petrus zei, ik ga vissen. En dan blijkt dat men eerst het net aan de linkerkant kennelijk heeft uitgegooid van het schip. Ik weet niet wat gebruikelijk is. Hè? Nee, ik heb er geen verstand van. Maar kennelijk hadden ze het uitgegooid aan de linkerzijde. En ze hebben niks gevangen. En dan zegt de Heer, nee, maar je moet het aan de rechterzijde uitgooien. Dat zou ik zelf ook hebben kunnen bedacht hebben, hoor. Maar men moet het aan de rechterzijde, ja. De rechterzijde, dat is altijd de rechterkant, hè. Nee, de rechterkant, niet de rechterzijde. De rechterkant. Dat is de goede kant, hè. Men werpt het net uit aan de andere kant. En inderdaad, daar heeft men een net vol. Sterker nog, vol grote vissen. Ze waren allemaal nog boven de maat ook. Dat zal de Urkus in ons midden genoegen doen. Hè? Ja. Nee, daar hebben we het nou verder niet over. Maar ik heb er zo wel eens... Ik denk altijd wel, wat doen ze nou met die visjes die te klein zijn, hè? Maar die... Nou ja, goed. Nee, zeg het nou niet, wordt het alles wat allemaal opgenomen en tegen je gebruikt, hoor. Dus zeg het nou niet. Maar het verhaal is een eenvoudig verhaal. Namelijk, men vist twee keer en de eerste keer vist men links en men vangt niks. En de andere keer vist men rechts en men vangt 153 grote vissen. Nou, dat laatste zou ik zelf niet opgekomen zijn, maar dat men aan de rechtse kant wel goed vangt, dat, althans in de Bijbelse geschiedenis, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Want waar het nou het beeld van is, dat weten we nou. Dat hebben we nou al zoveel keren gezien. De eerste keer vissen, het zal heus, ik denk dat het de gebruikelijke kant was, hoor, om een bakboord te vissen. Is het niet zo, nee? Ik weet het niet, hoor. Maar ik denk dat het gebruikelijk was, maar ik weet het niet zeker, maar mijn vinger niks. Dus een beeld van de prediking van het evangelie uiteraard aan het Jodendom. Kijk, dat deze discipelen vissers van mensen zouden worden en dat het vangen van de vis in het net enzovoort, het ophalen van de vis te maken heeft met zondaren die verlost worden en die verzameld worden uit de volkerenzee, om die uitdrukking dan maar te gebruiken enzovoort, dat is een duidelijke zaak. Maar de manier waarop het eerst gebeurt, werkt niet. En dat wil niet zeggen dat de techniek fout was, want ik zeg altijd maar zo, een vis weet heus niet of het net aan links of rechts van het schip hangt. Hè? Nee. Dat betekent helemaal niks verder. Maar de methodiek is dezelfde. Maar het is toch zo dat de eerste poging om te vissen, die levert inderdaad niks op. En het is ongetwijfeld de uitbeelding van de prediking van het evangelie, te beginnen bij Jeruzalem enzovoorts. En er kwam niks van terecht. Dat wil zeggen, er kwamen wel mensen tot geloof, dat weten we wel. Maar ik zei ook niet dat het was het evangelie predikend aan sommige Israëlieten. Maar ik had het over de prediking van het evangelie aan het Jodendom, aan het volk als zodanig. En het antwoord is gewoon, het volk kwam inderdaad niet tot geloof. Zie, dat is wat er gebeurd is. Net als Thomas kwam niet tot geloof. Net als Johannes bleef buiten het graf. Net als Maria Magdalena aanvankelijk. Ze kwam tot het graf, zag de steen weg, maar verder geen resultaat. Zie. Hij kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is het verhaal. En dan verschijnt de Heer zelf daarbij. En hij zegt, werpt het net aan de rechterzijde van het schip. Dat is vers 6. En gij zult vinden. Dat wil zeggen, gij zult vis, vangst vinden. Dat is vers 6 van Johannes 21. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen, staat er. Waarna we weer terechtkomen bij de apostel Petrus, uiteraard. En de apostel Johannes, weer die twee samen. En Johannes zegt tot Petrus in vers 7, het is de Heeren. En Simon Petrus, dat horende, deed iets raars. Hij kleedde zich namelijk aan en ging te water. Misschien had hij een C-diploma, dat weet ik niet, maar dat is raar is dat, hè, ja. Wij doen dat wat anders meestal. Hoewel, als ik te water raak, dan zal het ongetwijfeld zijn gekleed en al. Maar dat is toevallig, zo zal het mogen zitten. De hele familie kan er hele verhalen over vertellen, maar dat is een andere gelegenheid weer voor. Maar Petrus, daar staat, hij was niet gekleed in het schip. Dat is het makkelijkste ook natuurlijk. Maar toen hij de Heer tegemoet ging, trok hij een kleed aan en ging te water. Dus je vraagt je af wat dat voor zin heeft. Maar de typologische betekenis is eenvoudig genoeg. Het aantrekken van een ander kleed, want dat is wat hij deed. Hij was naakt en trok een kleed aan, is een beeld van de opstanding. Dat is het in 2 Korinther 5 ook nog. Waar staat dat als wij ontkleed worden, in het aardse huis, namelijk deze tabernakel afleggen, wij een gebouw hebben bij God, worden we overkleed of gekleed of overkleed in een ander kleed, een nieuw lichaam enzovoorts. En dat is ook wat met Petrus hier gebeurt. Hij doet een kleed aan, hij wordt bekleed als het ware met de gerechtigheid van Christus en gaat zo zijn Heer tegemoet. Dwars door de zee, kan me niet schelen waar dat een beeld van is, van de volkeren of van de dood, dat maakt allemaal niks uit. Het gaat erom dat hij er dwars doorheen gaat, zijn Heer tegemoet. Hij wierp zichzelf in de zee en hij zwom ongetwijfeld naar het land. Soms denk ik, maar zou je nou nog niet geleerd hebben hoe je over water moet lopen? Maar goed, we zullen dat te zijner tijd dan nog wel eens vragen als we hem tegenkomen. Hè? Gekleed, uiteraard, ja. Maar goed, het is dat verhaal van Petrus dus weer, maar het speelt zich af rondom Petrus. Daarom zeg ik, het speelt zich af rondom de gemeente. Daar gaat het om. En hij was degene die zou vissen en hij is ook degene die in relatie treedt met de Heer enzovoort. En er staat hem, en de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen. U ziet, de afstand tussen de Heer en het scheepje was 200 ellen. Nou, dat hoef ik toch niet meer uit te leggen, mensen. Hè? Dat is hetzelfde als de 2 jaar van Paulus in zijn gevangenis. Het was op de begane grond, maar dat doet er nou niet toe. He? En het is hetzelfde als de 2000 ellen tussen de Ark en de Jordaan aan de ene kant en Israël aan de andere kant. He? Die 2000 ellen zijn dat. Kortom, zijn die 2 dagen à 1000 jaar volgens Petrus die het duurt voordat na de opstanding van Christus de gemeente compleet is. Want daar komt het op neer. Of de verborgenheid compleet is, hoe je dat maar zegt. Ik ga maar niet op de details verder in. Maar die 2 is dat. Hier uitgebeeld in 200. En dan ellen. En dan staat er. En als ze aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Er zijn allemaal stuk voor stuk bekende beelden. In de eerste plaats moeten we begrijpen dat het hier gaat over voedsel. De Heer had gevraagd, heb jij niet nog wat te eten? Toespijs heet dat, maar dat betekent gewoon, heb je niet nog wat te eten? Toen zeiden zij nee. Dat was in vers 5, want het gaat om voedsel. Nu hebben zij uiteindelijk wat gevangen. En dan komen ze aan land en dan is daar een kolenvuur en vis en brood. Dat was er al. Ze hadden het ook niet hoeven vangen eigenlijk. Het hing ook niet van hun visserij af, van hun visvangst. Maar ze kwamen bij de Heer en de Heer zelf voorzag al in hun voedsel. En u weet, ik weet niet hoeveel broden en vissen dat waren, maar misschien waren er 5 broden en 2 visjes nog meegenomen uit Johannes 5. Dat kan makkelijk, want ze hadden daar 12 korven over. Dus... He, dus... Nou ja, dat was het oud brood, maar ongezuurd brood is gewoon toch nogal hard. Goed, maar in ieder geval, ze vinden vis en brood uitbeelding van de maaltijd en dus van het leven. En ze vinden daar een kolenvuur. En laat ik u maar eens vertellen dat het ook een beeld van leven is. Want vuur spreekt altijd over activiteit, leven, de werking van de geest. Ook de oordelende werking van de geest. Maar in ieder geval leven. En wat in het begin van het Johannes Evangelie staat. Na mij komt iemand die zal u met geest, namelijk met vuur, dopen. Zo is het toch? Dus leven en een kolenvuur, wel, je moet je voorstellen, dat is kool, ja, dat is steen. Steenkool noemen wij dat, maar het is steen. Je hebt ook houtskool, je hebt ook steenkool. En hier gaat het om steen, dat zijn brandende stenen namelijk, levende stenen dus feitelijk. Stenen die vervuld zijn met de geest, zo zou je dat moeten zeggen. Ja, dat kan makkelijk, gebeurt met braambossen ook wel eens, hè? Nee, ik zei braambos, maar ik zei het toch goed? Ja, gebeurt met braambos ook wel eens. Nou, met stenen of vurige stenen. Steenkool is een beeld van steen die leven ontvangt. Het is een beeld van de opstanding van Christus. We zijn er wel. Trouwens, wat wij aan olie stoken, dat is meestal ook uit steen. Petrolie heet het. Dat is genoemd naar Petrus. Petroleum. Is zo. Petroleum. Dat is oleum, olie dus, uit Petrus, uit de rots dus, uit de steenrots. Aardolie noemen wij het dan, maar het is eigenlijk steeds genomen steenolie. Wat wij dus stoken, komt ook uit de steen, komt ook uit de rots. Vuur, hè, komt ook uit de rots. Vandaar het heus niet zo gek is dat je ook vuur kunt slaan uit vuurstenen enzovoort. Het komt uit de stenen, het is helemaal zo. En dan heb je nog vloeibare stenen, dat komt maar zo naar boven. Denk omdat dat heet is. Uit een vulkaan of zo, hè? Ja. Maar goed, je moet de lijn van die steen dus ook even vasthouden. De steen is een beeld van Christus. Deze brandende steen is uiteraard ook een beeld van Christus. Hij is ook degene door wie of op wie of vanwege wie deze maaltijd bereid wordt. En dan staat er dat Jezus zegt tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land. Vol grote vissen staat er. 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. Net niet. Scheurde het net niet. Zijn er Friezen in de zaal, dan wordt het nog moeilijker. Nou, het net scheurde dus net niet. Of zo. Zij genadig. Mij is altijd bijgebleven, uit de zondagsschoolverhalen, zoals u weet, is mij altijd bijgebleven dat het zo'n wonder was dat het net niet scheurde. Weet u wat ik een wonder vind? Dat ze die vissen tellen. Hè? 153 vissen. En ik denk wel, ze zullen toch wel eens meer vangen in datzelfde net. Meer dan 153 vissen, of niet? Ik weet het ook niet. Maar het waren er 153. Soms denk ik dat het verhaal over het net dat heel blijft, dient om te maskeren dat men niet weet waarom het hier 153 vissen zijn. He, want dat zouden wij wel eens willen weten natuurlijk, hè. Het net scheurde niet. Nee, het is meestal zo dat het niet scheurt. Hier ook niet. Wat dat uitbeeldt is duidelijk genoeg. Dat betekent dat het inderdaad bij elkaar hoort. Het is één geheel. Zij genadig. De traditionele commentaren op die 153 is ook dikwijls niet meer dan... Wel, ze werden allemaal geteld. Er was er geen één weg. Ze waren er alle 153 aan. Nee, daar lachen jullie nou om. Maar dat is bloedserieuze schriftcommentaar. Daar staat dat in. Daar staat in 153, dus zijn ze geteld. Dus de gemeente ook dus precies. En de hele leer van de uitverkiezing wordt er dikwijls aan opgehangen aan alleen dit getal. Nou, het zijn er maar 153. Zo zijn. Het aantal van de verlossen is er van tevoren precies bepaald. Het is wel een wonderbare visvangst. Ik denk altijd een beetje triest. Dan kun je nog beter bij de Jehovah's getuigen horen. Die hebben er altijd nog 144.000. Maar misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen dan. Maar inderdaad, dat zit er wel in. Als de inhoud van het net geteld wordt, geeft dat in ieder geval aan dat dat bij elkaar hoort. Dat dat één geheel is. Eén eenheid is. En over gemeenschap en eenheid hebben we al eerder gesproken. Het aanzitten met de Heer om de tafel drukt ook uit die eenheid. Dus het is inderdaad wel zo, het is dat ene net. En het is wat tot Petrus gezegd wordt over, op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. Het zal bewaard blijven. Het blijft ook één geheel. Precies zoals ooit 276 man met Paulus in één schip zaten en alle 276 kwamen behouden aan de oever. Dat is inderdaad dat verhaal. Er was er geen één weg. Allen werden ook inderdaad behouden. Zo is het ook. Maar het neemt niet weg dat die getallen natuurlijk ook hun betekenis hebben. En 276 zei ik, hè? Wel, dat heeft te maken met opstanding, dus daar ga ik verder niks over zeggen vandaag. En laten we het dan maar even hebben over deze 153. Dat is wat moeilijk, maar ik deel het u toch maar even mee, want ik heb al wel een heleboel verteld, maar dat was niet moeilijk. He? En nou komt er iets wat voor sommigen wel moeilijk is, want het wordt iets rekenen. 153 dus. Wel, 153 is afgeleid van het getal 17. Dat is heel gemakkelijk, je ontbindt het in factoren. 153 is 3 maal 3 maal 17. Klopt het? Mooi zo. Heb ik dat dus goed uitgerekend. En 17, wat dus het grondgetal is eigenlijk van dit 153. 17 hangt altijd samen met de opstanding. Dat is om verschillende redenen zo. Eén daarvan is dat 17 feitelijk een 8 is. Wij schrijven het ook zo, een 1 en een 7. De week is voorbij. En er komt een andere, een 1. En het is dus de achtste dag. En het is dus de zondag. En de zondag is de achtste dag, is de eerste dag van de nieuwe week. En dus is het de dag van de opstanding. Dat was ook zo. 17 is dus, hangt dus samen met de opstanding. Er is een andere reden voor waarom dat zo is. Maar dat is een moeilijke. 17 is namelijk het achtste priemgetal. Maar rekent u dat thuis maar eens na, want daar kunnen we nog wel eens discussies over krijgen, maar dat is echt zo. Het is het achtste priemgetal, dus een 17 is ook op nog een andere manier een 8. Niet alleen naar de som der cijfers, maar ook omdat het het achtste priemgetal is. Maar er zit nog heel wat anders aan vast, aan deze 153 en 17. Want 153 is ook het driehoeksgetal van 17. Begrijpt u me goed? 153 is 17 maal 3 maal 3, maal 9 dus. Maar 153 is ook het driehoeksgetal van 17. En dat betekent dat je, als je bij elkaar optelt, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, zullen we even koffie gaan drinken, plus 8 plus 9, enzovoort. Tot en met 17, dan kom je aan 153. En dat heet dan dat 153 het driehoeksgetal is van 17. Dat is gewoon een wiskundige aangelegenheid. Het is geen goocheltruc hoor, zoals sommigen denken. Nog een wiskundige aangelegenheid. Op dezelfde manier is 666 het driehoeksgetal van 36. 6 kwadraat. 6, het getal van de mens. Als de 6 zich vervult, kom je aan 36. Neem je daar het driehoeksgetal van, kom je aan 666. De mens bij uitstek dus. En zoiets doe je dus ook met een 17. De getal wat met opstanding verband houdt. En dan kom je aan 153. Zodat deze 153 inderdaad te maken heeft met opstanding. Op verschillende manieren. En afgeleid is in elk geval van de 17. En er komt nog wat anders bij. Want de 17 zelf was bovendien de datum van de opstanding van Christus. 17 Nisan. Zal het u bij een andere gelegenheid wel weer eens uitrekenen. Maar ik durf al te zeggen, 17 is altijd de datum van opstanding. Van nieuw leven en van een nieuwe bedeling en dat soort dingen meer. Zodat op alle mogelijke manier hangt 153 samen, wel op een verborgen vorm. Maar we praten over de toepassingen van op de gemeente. Het hangt samen op een verborgen manier met de opstanding van Christus. En dat kun je over de gemeente zeggen. Op een bijzondere manier hangt de hele roeping en positie van de gemeente samen met de opstanding van Christus. Nou, dat is 153. Waarna misschien nog een heel bijzondere verklaring van die 153 komt. En die is nog veel bijbelser dan al die voorgaande. Dat is namelijk dat 153 is de getalswaarde van de uitdrukking Zonen Gods. Beni ha Elohim.
De zonen gods. Op zich is dat een uitdrukking die zelf 7 keer voorkomt en heeft de getalswaarde van 153. Dus als je nou voortaan gewoon zegt 153 staat voor de zonen gods, ben je altijd klaar. Want dat is in elk geval de gemeente, zonen gods. Zonen van de levende God. Nou, daar gaat het om. En dan zijn er en passant nog een paar dingen. Want neem je het woord vissen, hier, het gaat hier om visvangst, die vissen. Hè? Neem je daar de getalswaarde van, dat levert op 1224 en dat is 8 maal 153. Dus dat is ook afgeleid van 153. En neem je het woord voor het net, dat is precies hetzelfde als de getalswaarde voor vissen, dus ook 8 maal 153. Dus het komt toch bij elkaar, vissen en het net. We hebben alle twee te maken met 153 en er worden, komen dus inderdaad prompt 153 vissen in dat ene net. En ze horen allemaal bij elkaar, het is één geheel, zoals het driehoeksgetal van 17 betaalt. Het is één geheel. Er is nog één andere verklaring, maar die duurt enige weken voordat we die uitgezocht hebben. En daarna duurt het nog zeker een week om erover te discussiëren. Dat is namelijk dat sommigen hebben uitgerekend, en ik geef het door voor wat het waard is, sommigen hebben uitgerekend dat in de Bijbelse geschiedenis, de Nieuwtestamentische geschiedenis, precies 153 mensen genoemd worden die op een of andere wijze rechtstreeks door de Heer gezegend worden. Dus ze worden genezen, de lammen van Bethesda, noem die dingen maar op. Hè? Maria Magdalena, 7 geesten uitgedreven en dat soort dingen meer. Men heeft dat voor ons bij elkaar geteld en men komt aan 153. De moeilijkheid daarvan zit erin dat het erg tijdrovend is om het uit te zoeken. Punt 1 en punt 2 is dat het nog maar de vraag is of we ze allemaal wel tellen. Want hebben we de zoon van de koninklijke hoveling ook gerekend, los van de knecht van de centurion, of hebben we gedacht dat dat dezelfde was? En hebben de twee blinden van Bartimaeus apart gerekend en daarna nog eens een keer die Bartimaeus erbij opgeteld, of hebben we geconcludeerd dat Bartimaeus één van die twee blinden was? Nou, zo kun je dus nog een poos doorgaan, dus dat doe ik nou niet. Hè, maar als je denkt dat je al die dingen bij elkaar neemt, dat het gemiddelde toch er niet van verandert, denk ik altijd maar. Hè. Dus het zal zo ongeveer wel kloppen, maar of het echt waar is, dat durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Maar niettemin zijn dat allemaal verklaringen, allemaal toelichtingen op dat ene getal, 153. Wat staat voor de zonen gods, de erfgenamen van gods. Het woord erfgenaam heeft trouwens ook zo'n getalswaarde, een veelvoud van 153, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Dat doet er ook verder niet toe. Maar gaat erom dat het getal uitbeeldt al diegenen die deel krijgen aan de erfenis van God met Christus. Zonen gods dus. Want dat is dan feitelijk de gedachte. Een hele mooie is trouwens nog, die zal ik u niet onthouden. Een van de namen met een getalswaarde van 153 is die van Bezaliel. Een van de twee bouwers. Een van de twee bouwers van de tabernakel. Dat is heel mooi, vind ik. He? Maar goed, ik ga er niet verder op in. Ik laat het nu maar voor wat het is. 153 vissen zijn dus ongetwijfeld in elk geval de uitbeelding van de gemeentezanger, samen met de opgewekte Christus. Je moet het goed begrijpen, als die vissen gevangen worden, worden ze uit hun element gehaald, uit het water, en ze worden gegeten. Maar dat betekent dat ze, ja, betekent dat ze sterven, zeggen wij dan. Nee, dat betekent dat ze deel krijgen aan het leven van die ander. Als de vis gevangen wordt en de Heer eet hem op, betekent dat die vis voortaan deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Dat is de gedachte. Dat is typologie. Ja. En dat is ook wat hier dan dus wordt uitgebeeld. En dan staat er ook in vers 12. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heer was. Dat betekent dat ze hem nog steeds van buiten niet herkennen. Maar wel herkennen ze hem aan zijn gedrag, zijn doen en laten en in ieder geval aan zijn stem. En dan gaat het verhaal verder zoals we mogen verwachten. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En dat is wat hij verscheidene malen deed. Dat deed hij eenmaal bij de instelling van het avondmaal in de opperzaal. Dat deed hij later op de dag van zijn opstanding samen met de Emmausgangers. Dat precies hetzelfde. Hij nam het brood, hij dankte ervoor, hij brak het en gaf het aan hen. En toen drong ineens tot hem door wie er tegenover hen zat. En nog later op de avond verscheen de Heer bij zijn discipelen in de opperzaal, dezelfde plek waar hij hen ooit dat brood gegeven had, een paar dagen tevoren. En deze keer gaf hij hun geen brood, althans staat er niet. Maar er staat wel, hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Maar dat is precies hetzelfde. Ontvang leven, ontvang mijn leven. En of je nou de wijn aanreikt, of het brood, of de geest aanreikt, dat maakt in werkelijkheid geen enkel verschil. In 1 Korinthe, waar gesproken wordt over brood en wijn als een beeld van het leven van, en het lichaam van Christus, daar wordt ook inderdaad over deze dingen gesproken. En er wordt meteen, staat in hoofdstuk 10, dat we allen van hetzelfde brood eten, eens brooddeelachtig zijn, delen hebben dus aan het lichaam van Christus. In 1 Korinthe 11 wordt gesproken over het avondmaal, namelijk dat de Heer in de nacht dat hij verraden werd, het brood nam en de wijn enzovoorts en het uitdeelde. En spreekt ook over het lichaam van Christus. En in 1 Korinthe 12 is het, meen ik, daar staat dat wij inderdaad allen delen hebben aan één lichaam en ook allen drinken aan dezelfde geest. Precies hetzelfde verhaal. En we vinden het hier ook zo bij elkaar. Er wordt steeds gesproken over de brood, brood en wijn, brood en vis. Maar in het algemeen gaat het om het leven wat Christus ons geeft. Wel te verstaan zijn opstandingsleven. En vanaf de eerste bladzijde van het Johannesevangelie wordt daar al over gesproken. Dat zie je dus al het 21ste hoofdstuk met dat onderwerp. Het leven wat Christus geeft, het leven wat er is in het woord. Die spreekt hij tot hen. Het is het enige waaraan ze hem feitelijk erkennen en herkennen, maar hij geeft hun het leven. Jezus dan kwam, nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. En dat was het dan. Zo openbaarde de Heer zich aan hen. Het was al de derde keer, staat er. Hij openbaarde zich zo nadat hij van de doden opgewekt was. En dat is niet veranderd. Want tot vandaag aan de dag is de enige manier waarop de Heer zich werkelijk openbaart aan de gelovigen, aan zijn volgelingen, zijn discipelen, aan hen die de rabbi volgden, dus, hè, is in deze tekenen. Ik moet er nog één ding anders bij noemen. Ik zou de doop natuurlijk ook daarbij moeten noemen. Het beeld precies hetzelfde uit. Dood en opstanding met Christus. Maar daarbij is men zelf onderdeel van zo'n handeling, zal ik maar zeggen. Maar hier gaat het echt om voorwerpen die voor ons staan. Brood en wijn. Die inderdaad de uitbeelding zijn van wie Christus nu is. Want wie is hij? Hij is degene die inderdaad is opgestaan. Die zit aan de rechterhand Gods. Die zich daar verbergt. Want dat is het, hij laat zich niet zien, maar hij geeft ons het leven. En omdat hij zichzelf niet vertoont, omdat hij zelf verborgen is en ten hemel is gevaren, heeft ons in plaats daarvan deze tekenen van brood en wijn gegeven, die een uitbeelding zijn van wie hij is, maar boven alles ook een uitbeelding van wat hij doet. Hij geeft ons namelijk het leven. Er schijnt in de loop der tijd verschrikkelijk veel misverstand en zelfs kerkscheuringen over ontstaan te zijn, maar dit brood en wijn zijn werkelijk een beeld van het leven van de opgewekte Christus. Het is geen gifbeker. Het is wijn. Het is niet een beeld van de dood, het is een beeld van leven. Men drinkt daaraan. Wij drinken alle aan dezelfde geest. Niet opdat we zouden sterven maar of deel zouden hebben aan zijn dood, maar opdat we deel zouden hebben aan zijn leven. En waarom eet een mens brood? Omdat hij honger heeft, omdat hij zijn leven dreigt te verliezen. En dan eet hij en wordt hem de brood aangereikt. Zie? Of stenen, maar daar gaat het nou even niet over. Dat is een zijstraat, hè. Maar in ieder geval wordt brood aangereikt opdat wij daarvan zouden leven. En wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt enzovoorts, wel, die heeft deel aan de Heer Jezus. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wel, dat vlees eten en dat bloed drinken in letterlijke zin kan natuurlijk niet. En dat is ook niet de bedoeling van de uitspraak geweest. Maar dat vlees en dat bloed van de Heer Jezus wordt uitgebeeld inderdaad in brood en wijn. Wat we ook vanmiddag in ons midden hebben. Want de Heer is niet veranderd. Hij doet nog steeds precies hetzelfde. Hij geeft ons het leven. En als uitdrukking daarvan geeft hij ons dit brood en wijn aan zijn tafel. Waarom wij nog steeds mogen samenkomen. In de opperzaal of wat voor zaal dan ook. Maar ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard. Want wij ontmoeten de Heer niet op onze plaats, maar op zijn plaats. We komen rondom hem samen. Het is ook inderdaad zijn tafel. Wij hoeven ons daar niet de minste hoogmoedige gedachten over te koesteren. We zijn zijn gast. We zijn gast aan zijn tafel. Hij is degene die ons het leven geeft. En dat leven, zei Johannes, dat is er alleen in de Zoon van God. 153 dus, hè.